Oké, mensen, goedemorgen. Zo, die staat hard, zeg. Godverdomme. Nou. Ja, namens Jan Steenbeek en mijzelf bedankt dat jullie hier toch willen zijn op dit vroege uur. Dus daar zullen we mee beginnen. Architectural choices and developer comfort. Nou, jullie kijken al naar een Minecraft-video. Het is niet allemaal van ons. Jan heeft het meeste werk gedaan, of eigenlijk hebben we allebei helemaal niks gedaan. Het is gewoon een YouTube-video geplukt met toestemming. Maar dat terzijde. Waarom deze sessie? Waarom op deze tijd? Is een betere vraag misschien, maar waarom deze sessie? Nou, een beetje fueled by experiences. Jan en ik zijn beide architecten, software-architecten. En we werken natuurlijk niet vaak samen op een project, maar meestal op verschillende projecten. Maar als we dan toch bij elkaar zijn, dan merken we dat we een deel van de pijn samen ervaren. Eigenlijk in de meeste van onze projecten, en of dat nou projecten zijn waar we als architect te werk gaan of waar we als lid van een klantteam werkzaam zijn, eigenlijk een beetje dezelfde issues steeds tegenkomen. En die issues die, ja, die, ik verwacht dat dat we die delen met andere architecten. Dus vandaar dat we ze in een sessie hebben gegooid, dus een beetje dat idee geboren. En we hebben eigenlijk een beetje de topics erbij gepakt waarvan we verwachten dat die actueel zijn. En een van de eerste dingen waar we eigenlijk altijd tegenaan lopen in een team, of ook als je zelf architectuurkeuzes moet maken, is natuurlijk de toolselectie. En dat is natuurlijk best wel belangrijk, omdat binnen een project wil je natuurlijk niet heel vaak van toolset wisselen. En met toolset bedoel ik niet alleen framework, maar misschien ook wel gewoon product stack. Ja, de Amerikanen noemen dat een churn, een change en een turn. Ja, die zijn natuurlijk heel kostbaar en die wil je natuurlijk tot een minimum beperken in je project. Maar het heeft ook te maken met het developer ecosystem. Dat is nou juist dat steeds veranderende speelveld waarin ontwikkelaars bezig zijn. Dus als je in een agile team zit, hè, en het staat onderin, let the team decide, als het team gaat bepalen wat er uiteindelijk voor toolset gebruikt gaat worden, dan zou het best wel eens het framework van vandaag kunnen zijn. Of misschien zelfs het framework van morgen. Hè, dus we zien dat bijvoorbeeld op de Tech Days ook, er zijn een paar sessies over het SharePoint framework. Ja, dat is het framework van morgen, dat is op dit moment nog in preview. Het gaat vaak ook over frameworks, maar met frameworks bedoel ik ook wel die andere dingen die erbij horen. Dus heb ik het ook over APIs en product stacks. Dus het gaat eigenlijk over al dat soort zaken. En eigenlijk nog wat een van de belangrijkste criteria is natuurlijk skillset van het team. Het moet natuurlijk wel passen, want het kan best wel zijn dat er een JavaScript-held tussen zit die besluit dat het inderdaad in het framework van morgen moet. Maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de rest van het team. En zeker als je te maken hebt met wanneer je integreert bijvoorbeeld met een klantteam, dus waarbij er dus ook ontwikkelaars vanuit de klant worden meegeleverd, moet je dat goed in de gaten houden. En idealitair gezien komen dat soort beslissingen natuurlijk van een architectuurbord of uit een stuk governance. Maar we weten ook dat omdat het ecosysteem zo rap verandert, is dat je daar in ieder geval niet de technieken van vandaag in terugvindt. Dat gaat dan meer over, nou ja, wij zijn allebei architecten met een sterke SharePoint-achtergrond, maar dan gaat het meer over, we doen geen full trust solutions meer bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat we in het verleden deden. Maar het gaat helemaal niet over welke client-side technologie gaan we gebruiken. En het gaat over tribes. En tribes is een term die ik een beetje geleend heb uit een andere sessie van vorig jaar. En het gaat over technologieën die bij elkaar passen, dus een natuurlijke samenhang hebben. Dus die elkaar kunnen verdragen, maar dat het ook wel verder gaat. Dus dat ze elkaar niet alleen verdragen, maar dat je, nou ja, de 1 plus 1 is 3 eruit kunt halen. Dat gaat over tribes. Dus dat is ook iets wat we hier willen behandelen. Nou, we gebruiken vaak aan het begin van projecten, gebruiken vaak iets, een soort cheat sheet, zo heb ik hem maar even genoemd. Vijf pijlers. Ik zal alle onderdelen erop staan niet noemen, want die komen langs in de presentatie. Maar hij is in ieder geval niet statisch. Dat betekent natuurlijk dat er staat hier nu iets op dat heet SharePoint Framework. Ja, dat kan volgend jaar iets anders zijn. Er staan wel dingen op die ik wel even zal toelichten. Bijvoorbeeld Office 365 staat er 2 keer op. We hebben hem als platform. Maar dat is dan meer als hosting, daar waar je oplossing landt. Maar we hebben hem ook als API. Dat bedoel ik bijvoorbeeld met Connect. Daar vind je de APIs. Dus dat zijn wanneer je services uit de Office 365 laag gebruikt. Vandaar dat je op 2 plaatsen ziet. Onder team vind je bijvoorbeeld JavaScript skills. Maar dat gaat dan dus ook over TypeScript. Dat gaat over knockouts. Een beetje van die containerbegrippen. Ja, er zit een bepaalde volgorde in. We beginnen vaak met de keuze voor de platform. En we bouwen dat een beetje uit. Dus je kijkt eerst naar, landt het on-premises bij een klant of gaan we het op een andere manier doen? Devices iets, daar kom ik straks ook nog wat uitgebreider op terug. Dus iets ook wat belangrijk is. In plaats van dat we vroeger alles maakten vanuit één codebase voor alle devices, gaan we misschien nu wel iets heel anders zien. Connect, dat gaat over APIs, dat gaat over integratie, gaat over authentication endpoints. Teams, dat is skillsets en designers uiteindelijk. Ja, dit, ik ben zelf een beta brein, geen alpha brein, dus ik schuif dat sowieso helemaal naar het eind in mijn project. Maar hopelijk zit daar een creatieveling tussen die iets met de look en feel van je toepassing gaat doen. Dus dat zijn die vijf componenten die we willen behandelen in deze sessie. Nou, gaan we niet alleen maar met slides doen. We hebben een app gemaakt en Jan zal die toelichten. Die laten we ook zien straks.
Helemaal goed. Nou, laat ik beginnen met jullie ook te bedanken dat jullie op dit tijdstip hier allemaal gekomen zijn. Voor ons was het ook al een uitdaging, voor jullie minstens even zo. Wat hebben wij gedaan om de slide die Juri hiervoor presenteerde te illustreren? We hebben een voorbeeld-app gemaakt waarin we een groot gedeelte van deze dingen konden toelichten, konden laten zien, al deze aspecten. Dus daarin is belangrijk dat wij componenten van SharePoint willen gebruiken. We willen Azure laten zien, we willen laten zien hoe het op verschillende devices werkt en we willen laten zien hoe die hele stack integreert. Ander aspect dat we daarin meegenomen hebben, wat wij heel belangrijk vonden, was dat wij verschillende disciplines langs kunnen laten komen die een rol spelen bij de totstandkoming van een app. Omdat wij geloven dat de teamcompositie een ontzettend belangrijk aspect is in hoe je app uiteindelijk vorm krijgt, welke toolstack je daarvoor gebruikt en hoe je selectie daarvan eruit ziet. Nou. Voor een app hebben we een case nodig. Wij hebben als case genomen onze Domibo. Misschien kent met de Vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel. Aangezien bij ons toch steeds meer mensen niet op vrijdag werken, op vrijdagmiddag niet beschikbaar zijn. Ze zijn bij onze werkgever ermee begonnen om hem naar de donderdag te verschuiven. Dus ik denk dat als je daarop zoekt, dat je alleen maar VX'ers tegen zal komen. Maar zo doen wij het. Nou, wat willen wij doen? We willen administreren wat mensen gaan doen. Er gaat een uitnodiging uit, het hele bedrijf toe, jongens. Wie heeft er zin in? Nou, iedereen heeft er zin in. Wie kan er komen? Dat is een iets kleinere subset. Dus dat was de basis van onze gedachte. Registreren, wie komt er op de donderdagmiddagborrel? Nou, twee prachtige icoontjes. En een close event. Op het moment dat de beheerder besluit dat het event klaar is, moet het gesloten kunnen worden. En kunnen we een bestelling gaan plaatsen. Om te gaan kijken van nou, zoveel mensen zijn er gekomen. Nou, dan moeten we dit en dit gaan bestellen om klaar te zijn voor onze borrel. Nou, hoe willen we dat vorm gaan geven? We hebben een app. Dus die willen we ergens gaan hosten, daar moeten we een platform voor hebben. We hebben gekozen voor het SharePoint Framework. Dat we daar kunnen, dat is mooi, dat is nieuw, dat is blinkend. Kunnen we leuke dingen in laten doen. We hebben een stuk storage nodig, dat we ook in SharePoint en in Office 365 gaan doen. En als CDN, wat wij ook als een stuk van de platformkeuze beschouwen, gebruiken wij Azure. Nou, verschillende dingen om naartoe te connecten. Business logic. We maken hem hier heel groot. Dus uiteindelijk is dat kijken van hoeveel mensen komen er en wat moeten we bestellen. Daar kunnen we enorm ingewikkelde rulesets achter hangen. En deze niet gedaan, maar we hebben het wel verplaatst naar Azure. We connecten met de Office Graph. Omdat op het moment dat wij besluiten dat wij de bestelling willen gaan plaatsen, moet er een taak voor aangemaakt worden. En Office is uiteraard de plek om dat bij te houden. En voor het design een ander mooi nieuw smaakje gekozen. De Office UI Fabric. Als we dan terugkijken naar de slide die Juri net liet zien. Al die blokjes. We zijn blij te zeggen dat we er in ieder geval behoorlijk wat van kunnen gebruiken. En van zullen gaan raken in de demo en de code die wij zo meteen gaan laten zien. Even kijken hoor, waar zit ik net? Oh ja, het platform. Nou, dat is voor ons is dat de eerste keuze. Waar ga je het spul hosten? En op het moment dat we in een klantsituatie zitten, zal vaak de klant al een heel erg idee bij hebben. We hebben de klassieke tegenstelling tussen Office 365, Azure en de on-premise. En wat wij zien, is, nou, ik heb de voordelen en de nadelen, ik heb ze heel snel erop gezet. Ze zijn jullie waarschijnlijk allemaal al wel bekend. Vaak wordt het vanuit de klant aangedragen, vaak hebben de ontwikkelaars er ook nog een bepaalde invloed op. Wat wij zien, en wat wij heel belangrijk vinden hierin, is dat wij niet meer ontwikkelen voor on-premise. Wij ontwikkelen niet meer voor Azure. Wij ontwikkelen een oplossing die wat ons betreft aan beide kanten moet kunnen draaien. De belangrijkste restraint voor ons in deze is, of de belangrijkste value voor ons in deze keuze, is houdbaarheid. Hoe bouwen wij iets wat we niet alleen vandaag uit kunnen rollen, maar wat we morgen ook nog kwijt kunnen? Een belangrijk voordeel, voorbeeld erin recentelijk voor de SharePoints onder ons, was de Sandbox. Sandbox Code Service. We hebben allemaal oplossingen gebouwd die daar prachtig in draaiden, waarvan wij hoopten dat wij die op een gegeven moment opnieuw zouden kunnen bouwen op het moment dat de platform onder ons vandaan getrokken zou worden, waarvan we wisten al jaren dat dat zou gaan gebeuren, dat de Sandbox Code Service zou gaan verdwijnen, dat het zou gaan gebeuren. Op het moment dat het gebeurde was voor velen toch nog een verrassing. En moest er heel snel gekeken worden van, nou jongens, hoe schakelen we dat om? Hoe stappen wij, hoe verlaten wij dit platform en gaan wij naar iets anders toe? Het belangrijkste hierin is dat je het zo neerzet dat je die keuze later kan aanpassen. Dat je niet meer ontwikkelt voor specifiek het platform, maar je ontwikkelt en de onderkant die kan veranderen. Dit zijn voor ons twee belangrijkste platformen. In plaats van Azure zou je ook gewoon online kunnen lezen natuurlijk. Maar ik heb hem op deze manier laten staan om Office 365 als een apart platform ernaast te kunnen zetten. Office 365 is het SharePoint Online platform verrijkt met de rest van het Office ecosysteem. En wij zien dat inmiddels ook als een volwaardig hosting- en ontwikkelplatform. Zeker met de komst van het SharePoint Framework en wat we daar aan het doen zijn. Geef ik hem door aan Joeri.
Ja, Jan gaf aan dat we een niet heel interessant back-end hadden, dat we het groter maakten dan het misschien is. Maar het is de beerculator. Dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk in de Domiwo-app, want we willen natuurlijk weten hoeveel bier we moeten bestellen en hoeveel bitterballen, want we gebruiken hem niet alleen voor het bestellen van bier. Dus ik wil hem toch even laten zien. We gebruiken een ASP.NET Web API. Gek genoeg was die naam nog vrij, beerculator.azurewebsites.net. Had ik niet verwacht, maar was het nog, hij is nou van ons. En beerculator.com volgens mij ook, want die had ik ook maar gelijk geregistreerd. En uiteindelijk gebruiken we dit om een paar parameters op te sturen. Uiteindelijk krijgen we een stukje JSON terug wat vertelt hoeveel we moeten stellen. We doen dit uiteraard natuurlijk in een backend, omdat we de client hiervoor niet vertrouwen. Want we willen natuurlijk niet hebben dat het webpart uiteindelijk de berekening gaat doen hoeveel bitterballen en hoeveel bier er moet komen. Dus vandaar dat we daar een backend service voor gebruiken. Hij komt zo meteen in de demo uiteraard voorbij. Nou, als we een platform hebben en we hebben een backend, dan beginnen we natuurlijk uiteindelijk bij de beslissing te komen waarbij we moeten kijken op welk device we het willen gaan draaien. Kijk, vroeger was het zo dat device een keuze was die je misschien helemaal aan het eind maakte. Je maakte eerst de hele oplossing, was vaak iets in de vorm van een webapplicatie. En pas aan het eind ging je kijken van, goh, hoe gaat dat ding schalen op een iPad en hoe gaat hij het doen op iets anders. Nou, al die beslissingen door de jaren heen over op welk device het zou moeten draaien heb ik in een tijdlijn gezet. Omdat ik daar wel op zich een interessante beweging in zie. En ik zie het ook aan de sessies die je bijvoorbeeld hier verder op TechDay ziet. Vroeger deden we heel veel native ontwikkeling. Dat betekent, we maakten echt een desktop app. En dat bedoel ik dan in de tijd van WinForm bijvoorbeeld. Of misschien zelfs wel Delphi of dat soort dingen. Had je het echt over desktop GUI apps. En met de introductie van de phones hadden we natuurlijk ook echte phone apps. Heel erg gericht op één specifiek device. Dat betekent ook dat je verschillende code branches had voor devices. Ja, dat leek ons onwenselijk, die verschillende code branches. Ook uit het oogpunt van maintainability en sustainability. Dus uiteindelijk gingen we toch zoeken naar iets wat we op al die devices terug konden vinden. Dat was bijvoorbeeld een browser. Dus we gingen ons verdiepen in het maken van websites en web applications. Ja, uiteindelijk wilden we dat toch op meerdere devices laten landen. En toen kreeg je het Responsive Web Design Initiative. En dat ging eigenlijk niet zozeer over meerdere devices ondersteunen, maar meer over meerdere viewports ondersteunen. Dus we gingen experiences gingen we bekijken hoe ze zich op bepaalde viewports wielden en hoe dat beviel bij onze klantgroep. En we zagen ook echt het ontstaan van de single page application, de SPA. Wat we nu zien, of wat ik in ieder geval nu zie, en Jan dat ook ziet, is dat we weer veel meer native ontwikkeling zien. En dat heeft er een klein beetje mee te maken, is dat vroeger het onderhouden van al die verschillende code branches best een kostbare aangelegenheid was. Je had aparte product teams nodig die apps ontwikkelden. Maar we zien nu dat die kosten voor het ontwikkelen van de volgende app voor een bepaald device, dat die kosten naar beneden gaan. Dus we zien ook echt wel weer heel veel native ontwikkeling. We zien nog steeds wel code reusability initiatives, bijvoorbeeld Xamarin, waarbij je zegt van, nee, ik ga voor hergebruik van een groot deel of misschien zelfs wel bijna al mijn code in de vorm van Xamarin Forms. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat er gewoon echt wel weer voor iOS ontwikkeld wordt. Of voor Android. Sterker nog, ik zie ook apps die bijvoorbeeld in Unity 3D gemaakt worden. Dat is natuurlijk een toolset die volgens mij inmiddels 30 plus platformen ondersteunt, inclusief Phone 7 tot de allerlaatste, vanuit één codebase. Dus we zien wel weer dat er heel specifiek voor devices wordt ontwikkeld. Dus dat eigenlijk is een beetje full circle. Ik had het niet in een pijl moeten zetten, maar in een cirkel. Maar we doen het wel anders. Vroeger was het echt wel anders dan nu. Nu proberen we dat vanuit één toolstack misschien. Nou, onze app staat natuurlijk niet alleen. We hebben ook raakvlakken vaak. En ja, ik heb dat Connect genoemd of Integration Requirements. Nou, het gaat vaak over API's. Office 365 API, Graph API. Er zit hier een slide achter waarbij ik het Microsoft API-landschap enigszins toelicht. Want die hebben er best een zootje van gemaakt. Het is voor mij ook nog elke keer zoeken van wat is er uit beta, wat is op weg naar buiten, wat is nieuw, wat komt erin. Maar daar heb ik zo meteen nog een toelichting op. Het gaat ook over authentication endpoints. Ook daar maakt Microsoft een klein beetje een rommeltje van, maar dat komt meer omdat de mensen die achter die authentication endpoints zitten, dus die V1, V2 en beta, ja, die hebben ruzie met elkaar. Dus ze zijn het er niet over uit welke OAuth standaard het zou moeten gaan worden. En de voordelen van de een wegen niet op tegen de voordelen van de ander. Ze zijn er in ieder geval nog niet uit. Je ziet dat Microsoft in de documentatie die dingen consolideert. Dus je hebt dan rechtsbovenin vaak een switch. Daar kan je kiezen tussen de V1, de V2 en de beta documentatie. Maar die documentatie is ook heel anders. En de functionaliteit die erachter zit is heel anders. Het gaat over AdOS dan vaak. Het gaat dan vaak over een helper library die je nodig hebt om nou ja, dat authentication pad iets te versoepelen. Maar daar zien we bijvoorbeeld ook weer dat ADAL native geen V2 nog ondersteunt. Dat zit heel erg nog op dat V1 pad. Dus ja, daar zul je toch ook je eigen patches op moeten maken, wil je die kunnen gebruiken. Breeze.js is bijvoorbeeld een framework wat wij veel gebruiken als we achterliggende datasystemen via REST bijvoorbeeld moeten ontsluiten. Dus dat is iets wat wij in recente projecten vaak tegenkomen. Dus ik heb hem hier opgezet. En dat is een client en een server library. In het geval van SharePoint gebruik je alleen de client kant. En dan kun je dus methodes en entities eigenlijk vrij snel ontdekken op basis van REST metadata. En dan kun je aan de voorkant je client-side code daarop optimaliseren. Dus hoef je niet alles uit te schrijven. Meer een soort entity framework on the wire. Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar daar lijkt het een beetje op. Dat Microsoft API-landschap dat is op zijn zacht gezegd enigszins versnipperd, dus ik wil ze er wel eventjes bij halen. De belangrijkste focus van Microsoft, dat is al nieuw en shiny, dat is de Microsoft Graph. Ignite was vorige week natuurlijk en daar zagen we ook eindelijk dat de SharePoint functionaliteit daaraan toegevoegd werd. Dus dat is iets, het begon heel beperkt. We hadden alleen maar een beetje trending informatie en dat soort dingen. Dus, maar we zien nu ook dat we toegang hebben tot SharePoint resources. Dus dat is wel, nou ja, voor ons is dat heel belangrijk. Dat betekent dat SharePoint nog even blijft staan. Dat is natuurlijk altijd prettig. Hè? Dus dat is voor ons dat bevestiging dat er nog steeds goed meegewerkt wordt. Maar er is heel veel in beta. Dat is eigenlijk een beetje de rode draad door deze hele slide. En de naamgeving hebben ze een klein beetje rommeltje van gemaakt. Dus het heette vroeger de Office 365 Unified API. Hij heeft ook Microsoft Unified API geheet. En nu heet hij in ieder geval Microsoft Graph. Hij staat bovenaan. Dit is je go-to guy als je het hebt over ik heb Microsoft resources nodig. Als het hier niet in zit, dan kom je ergens anders uit. Bijvoorbeeld de Office 365 API. Ook daar is nog heel veel beta. Maar hij is ook alweer op de weg naar buiten. Dus uiteindelijk is het de bedoeling dat deze API in zich heel opgaat in de Microsoft Graph. Althans, dat is een beetje mijn vermoeden. Het staat ook wel een klein beetje in de documentatie. Staat het bovenin een grote disclaimer dat je eerst bij de Graph moet kijken. En als je daar niet vindt, dan kun je hier terecht. Maar hij is nog heel erg bruikbaar. Bijvoorbeeld om in ons geval in de Domino app wilden wij een taak aanmaken. Maar dan echt een Outlook taak. Gewoon die klassieke Outlook task. En we waren begonnen met om dat via de graph te doen. En uiteindelijk blijkt dat het taskgedeelte wat daarin zit, dat heet ook gewoon /tasks. En dat is een endpoint en daar praat je tegenaan. En dat blijkt dan de Microsoft Planner tasks te zijn. Dus dat is de Office 365 Planner. En dan kom je dan vrij laat achter. Dus als je de klassieke taak wil hebben, dan zit je nog in dit ecosysteempje. Dus hij is er nog wel. Ik verwacht wel overigens dat al die functionaliteit langzaam, dus wat er moet blijven bestaan, uiteindelijk in de graph terechtkomt. En de laatste die we hebben is de Office Graph. Die is ook nog in beta. En dat is eigenlijk de drijvende kracht achter Delph. Powered ook de Microsoft Graph. Dus dat is meer een soort, dat is de echte graph. Dus dat is eigenlijk degene die de informatie ontdekt en relateert. Maar hij is ook direct aan te spreken. De Graph Query Language. De graph zelf is een soort SharePoint Search on steroids. Dus uiteindelijk kun je er gewoon via de SharePoint Search, SharePoint Online Search API, kun je de graph ook vragen stellen. Maar dan heb je het echt over een query language. Dus dan dat kun je gewoon met de hand doen en dan krijg je gewoon REST terug. En dan die zou je ook nog kunnen gebruiken. Die wordt wel steeds meer obscuur. Dus dat is iets waar we een half jaar geleden nog wel heel veel mee werkten, wordt nu wel wat minder. Ja, nou je kan hem even in code laten zien. Dat is misschien handig. Ja, ik kan hem op slides laten zien, maar ik kan hem ook even in code pakken. Even kijken. Oh, Jan, die had hem daarop gezet, hè? Even kijken hoor. Had jij hem... Zo, dat is wel lastig om te zien. Moet ik het toch zo doen? Oh, die had jij niet gestart?
Nee.
Oké, okay, nou, maakt het op zich niet uit. Ik dacht dat die ook liep. Nou, dan pak ik de slides. Dan moet ik...
Kom even.
Yes, dan pak ik de slides. Yes, dan doe ik het zo. We komen hem straks ook nog tegen in de grote demo. Ik had hier een Angular projectje van gemaakt. Maar uiteindelijk is dit, komt het hier op neer. Je praat gewoon tegen een API endpoint. We zien hem straks nog een keer. Gaan we er dan wat dieper op in.
Team Composition. Voor ons een van de belangrijkste dingen. Op het moment dat je begint met een project... Je hebt een groep mensen. Je gaat ergens beginnen. Hopelijk ga je iets nieuws bouwen. Greenfield vinden we altijd allemaal als ontwikkelaars het leukste. En dat is het moment waarop we kunnen starten met het kiezen van onze tools en wat we willen gaan doen. Punt is, zeker in een SharePoint. SharePoint ontwikkelaars. Hebben wij hier SharePoint ontwikkelaars eigenlijk? Wie in deze zaal zou zeggen? We hebben in ieder geval een aantal. Sommigen een klein beetje. SharePoint-ontwikkelaars. Wat we zien is dat mensen die ontwikkelen op een SharePoint-project, die komen uit steeds meer verschillende hoeken. Naarmate de stack waarop we ontwikkelen steeds opener wordt en steeds meer gaat conformeren aan de standaarden die daar vanuit de industrie opgelegd worden, kunnen wij steeds meer mensen gebruiken binnen onze SharePoint-projecten. Nou, zien wij bij onze project op dit moment dat mensen vanaf drie kanten instromen. We hebben de mensen die de klassieke SharePoint Solution Developers, de mensen die al met het framework werken sinds 2007. We hebben de JavaScripters, mensen die een rijke ervaring hebben met JavaScript en die we heel erg goed kunnen gebruiken binnen de nieuwe opties die we hebben. En we hebben de C-Sharp webdevelopers die we kunnen omturnen en kunnen gebruiken binnen onze projecten of helemaal hun eigen ding kunnen laten doen. En wij noemen die mensen allemaal SharePoint developers op het moment dat we bezig zijn. Nou, een andere hoek waarover we kunnen kijken naar de mensen die wij binnen ons project binnenkrijgen. En dat is welke platform ze meewerken, waar ze op gewerkt hebben. We zijn allemaal begonnen, een groot deel van de mensen zijn begonnen, in het ASP.NET tijdperk. Toen we nog een volledige pagina onder onze controle hadden. En echt nog het klassieke ASP.NET aan het doen waren binnen SharePoint. En daar afslag gehad naar de Sandbox Solutions. Waar we toch een U-turn gemaakt hebben, helaas. Maar technisch gezien heel blij mee, praktisch gezien wat jammerlijker. En dan hebben we de SharePoint apps of add-ins gekregen, waar we met CSOM en JSON weer een hele andere stack gekregen hebben om met SharePoint te praten en de achterliggende componenten. En wat we zien is dat de developers die wij krijgen vanuit de verschillende hoeken, verschillende delen van deze stack, hun kennis hebben en kunnen bijdragen aan de keuze van wat wij willen gaan doen. En dat is een hele fundamentele keuze. Op het moment dat een klant bij ons komt en zegt van, nou ja jongens, ik wil dit hebben. En we hebben vier verschillende manieren om die vraag in te kleuren. Moeten we heel erg goed kijken, wat kunnen we eigenlijk? Nou, daar is het heel belangrijk om in de gaten te houden dat je een keuze maakt die aansluit bij de kennis die je hebt. Nou, we hebben nog een derde hoek waarover we naar de teamleden kunnen kijken en dat is een stukje maturity. Op het moment dat wij zeggen, jij hebt met JavaScript gewerkt. En dat zien we heel veel op dit moment, mensen die al iets met JavaScript gedaan hebben. Mensen die heel handig zijn met jQuery, bijvoorbeeld. Maar die zich nog steeds afzetten te vragen van, nou ja, dat hele TypeScript verhaal. Wat is dat eigenlijk? Dus je moet op het moment dat je kijkt, is even, nou ja, weet je wat, jij hebt dingen met JavaScript gedaan. Dus wij kunnen vol op de JavaScript stack gaan zitten. En we kunnen daar kaart op gaan ontwikkelen. Moet je nog steeds intelligente vragen stellen. Wat heb je ermee gedaan? Welke frameworks ken je? Dat is ook weer een input voor de framework selectie die je uiteindelijk gaat zitten doen. Deze aspecten samen heb je ze aan je linkerkant zitten, je team, groep superhelden neem ik aan, die een hele stuk informatie heeft over wat kunnen wij. Aan de rechterkant hebben we dan de vraag, wat willen we doen? Nou, daar komen de, Jury die hint er al even naar, daar komen de aspecten aan, waar kijken we naar de frameworks en de verschillende opties. En die willen we langs deze drie aspecten willen we die beoordelen. Nou, het beoordelen, laat ik daarmee beginnen. Het beoordelen, dat gebeurt idealiter vanuit een stuk governance. Bij grote bedrijven is er vaak al over nagedacht. Of zijn er mensen die erover nagedacht zouden moeten hebben? Nou, specifiek op SharePoint Framework zien we dat SharePoint wordt er vaak later bijgerold in een organisatie. We hebben een organisatie die al allerlei dingen ontwikkelt, allerlei dingen heeft. SharePoint zit toch echt in het kantoorautomatiseringsvak vaak nog. Nou, wat we vaak zien is dat er specifiek over deze componenten nog slechte governance aanwezig is. Waardoor veel van deze vragen toch uiteindelijk bij de development teams terechtkomen. Nou, als we kijken naar de frameworks, portability is voor mij een van de belangrijkste. Ik noemde net al eventjes die sandbox. Je hebt alles gebouwd, je hebt alles ontwikkeld, maar we hebben het op de sandbox gedaan. Wat gaan we daarna doen op het moment dat die eronder uitgetrokken wordt? Die portability is ook heel belangrijk voor bijvoorbeeld de keuze om überhaupt dingen in SharePoint te ontwikkelen. We kunnen onze applicaties met SharePoint-hosted apps of met provider-hosted apps naast SharePoint neerzetten. Zeggen, kijk, we hebben het in ieder geval ontkoppeld. Een voordeel is bijvoorbeeld als jij heel veel in display templates geïnvesteerd hebt. Een techniek om op SharePoint zoekresultaten te laten zien en te manipuleren en de weergave daarvan te tweaken. Goede kans dat bij een volgende platform update die investering een stuk weg is. Nou, dan ben je blij op het moment dat je je applicatie ernaast gezet hebt. Op het moment dat je dat kan oppakken, weg kan schuiven. Maturity, volwassenheid. Hoe volwassen is het framework waarop we aan het ontwikkelen zijn? En in deze wereld is niet alleen de vraag belangrijk, is het wel volwassen genoeg? Maar ook, is het niet te volwassen? Jury hint er net al een paar van die API's die op weg naar buiten zijn. Ook dat is iets wat je heel erg goed in de gaten moet houden. Op het moment dat ik een stuk van framework, stuk toolset kies. Angular is een voorbeeld. Iedereen gebruikt het op dit moment. Maar we zien dat React aan de deur klopt als opvolger. Zouden we dan niet op dit moment al richting React moeten gaan kijken in plaats van Angular? Capability. Uiteindelijk degene die eronder pint, kan het hetgene wat we moeten doen. Ook dat is een belangrijke. Hoeveel moet ik nog bijklussen op het moment dat ik dit wil gaan gebruiken? En dat al die afwegingen, links en rechts vechten met elkaar, leiden uiteindelijk tot de keuze. Ik heb hier een paar dingetjes erin gezet. Die display templates, wat ik aangaf over portability, SharePoint framework, maturity. Officieel zit hij nog steeds in beta. Nou, we hopen toch dat we dat labeltje binnenkort gaan kwijtraken. Microsoft is een beetje de Google-methode aan het volgen met het is beta tot het afgedankt is. Zal voor deze zal het niet zo gelden. Maar het is belangrijk om met je team in ieder geval te overwegen van gaan wij wachten tot het beta is? Kan ik vanuit de organisatie, vanuit de governance die er staat zeggen van ik gebruik dingen in productie die in beta zijn? Wat is daarin toegestaan, wat is daarin verstandig? Deze? Die is heel belangrijk. Wat wij zien, en dat geldt specifiek voor SharePoint ontwikkeling, maar het geldt voor ontwikkelingen op heel veel andere platformen geldt dat ook, is de onstopbare opkomst van JavaScript. Of het nou op de server is met Node.js, of het nou in de client is met alle nieuwe frameworks, TypeScript, waar wij allebei heel erg enthousiast over zijn en wat er allemaal gebeurt op dit moment. Ieder team, en denk daar in je teamcompositie over na, wat op SharePoint ontwikkeld heeft in onze ogen deze grote groene jongen nodig, de JavaScript superhero. Kerel die het team draaiend kan houden, op het moment dat er een vraag komt, op het moment dat het eventjes vastloopt. Specifiek omdat wij ook zien dat er heel veel teams zijn die bij verschillende organisaties en verschillende klanten gezien, op het moment dat je met je team dit aan het uitzoeken bent, hoe werkt dat JavaScript eigenlijk? Hoe zorg ik ervoor dat ik het goede framework krijg? Hoe zorg ik ervoor dat ik het op een goede manier compile of transpile, dat ik het onderhoudbaar kan houden? Het scheelt zo ontzettend veel op het moment dat je iemand in je team hebt zitten die dit stukje voor je in kan vullen en hier in ieder geval het zaakje draaiend kan houden. Leuk voor. Yes.
Komen we bij het laatste stukje van, in ieder geval van onze vijf pijlers. En dat gaat over dat stuk design. Dit is eigenlijk een beetje de keuze die we op dit moment hebben. Dat kan natuurlijk veranderen en er zitten ook allerlei frameworks omheen natuurlijk. Ik heb er drie gekozen. Er waren er maar twee. Gelukkig hebben we er inmiddels drie in onze gereedschapskist. De eerste is Google Material. Ik ben dat zelf een jaar geleden gaan gebruiken. En wat me daarin opviel bijvoorbeeld was dat er ontzettend veel guidance is. Het is heel compleet. Het is heel duidelijk over wat je wanneer moet gebruiken. Maar het is wel heel erg gericht op devices. En het is heel erg gericht op het web. Dat is logisch natuurlijk. Het geeft je automatisch natuurlijk ook al een klein beetje de cool Android look and feel. Dus op zich niks mis mee. Maar wel heel erg gericht op devices. In die periode ervoor gebruikten we heel veel Bootstrap. Bijna elke SharePoint club heeft geprobeerd om Bootstrap en SharePoint op elkaar te schroeven. Om het toch responsive te maken. En om toch in ieder geval een behoorlijke ramp-up te hebben als het gaat om je designtijd. Dat waren square pegs en round holes. Dat was altijd geëtter. En we hadden niet zo heel veel anders. Maar we zien het natuurlijk nog wel heel veel. Je ziet het veel in de MVC-wereld natuurlijk. Dus heel veel in de niet-SharePoint-wereld. En veel single-page applications beginnen met het strappen van Bootstrap. Maar sinds kort hebben we ook een optie erbij. En dat is de Office UI Fabric. En dat is, qua versies is dat ook een beetje een rommeltje geweest. Want het ging van, inmiddels zitten we versie 4 en het is net uit beta. Dat is ook allemaal, en we hebben versie 2 gehad en die branch is gestopt. Dus ook, het is community driven. Dus het is een beetje, het is officieel Microsoft. Maar er zit natuurlijk een behoorlijke kracht van de community achter. En daardoor zie je dat de weg naar een volwassen product, wat we al een paar keer genoemd hebben, die maturity, die is redelijk hobbelig. Maar dat betekent niet dat je ervoor moet schrikken, want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon CSS wat eruit komt en de components zijn JavaScript. Dus op zich, het is allemaal wel begrijpbare materie, alleen de guidance wisselt heel erg. De helpfiles bijvoorbeeld op GitHub zijn niet klaar. En het enige wat ze zeggen, clone de repository en gulp serve it en dan heb je de documentatie. Dus zelfs dat, zelfs de documentatiekant is niet klaar. Dus dat is heel erg in beweging. Op zich is dat niet erg. Je vindt daar wel vergelijkbare guidance. Dus het lijkt een beetje wat Google met Material doet. Dus het vertelt waar je button moet zitten. Het vertelt welke actie waar behoort. Wanneer je een command bar en wanneer je een navbar moet gebruiken. Dus wat dat gaat, als je daaraan houdt, heb je in ieder geval wel wat richting. Dus dat is wel heel prettig. Welke staat heeft dat, Office UI Fabric? Het begon als één library, het begon als CSS. Toen dachten ze van, dat is wel interessant, maar daar zitten natuurlijk allemaal dynamische componenten bij. Dus we hebben iets van JavaScript nodig. Dus dat zat eerst in één repo, dat hebben ze nu gesplitst. Die versienummers zijn ook opgeknipt. Beetje, de ene zit wel op 4 en JavaScript zit volgens mij nog in de 0 punt. Dus daar is nog geen mature versie van. Wat je in de core vindt is in ieder geval dat wat je verwacht. Styles, fonts, icons. Dus dat gaat echt over het branding stuk. En wat je aan de component, aan de JavaScript kant vindt, dat zijn de menu bars en de dialogs en eigenlijk alles wat interactie nodig heeft. Dus alles waar je JavaScript voor nodig hebt. Die is er in principe in Vanilla.js. Dus dat is gewoon een JavaScript library die je naar binnen trekt. Daar zit nog veel CSS in, maar ze zijn bezig om dat allemaal naar core te verhuizen. Dus daar hoort een klein beetje CSS bij, maar dat wordt wel steeds minder. En volgens mij zitten we nu op het punt dat bijna alles in core zit. Dus als je die twee tandemt, dan heb je eigenlijk dan kun je een HTML mock-up maken met Office UI Fabric. Maar dat is tegenwoordig niet genoeg. Hè. Dus als je ook naar Google Material kijkt, is dat daar heel veel officiële directives voor Angular bijvoorbeeld uitkomen. Dus er komen heel veel toolsets voor specifieke smaken komen uit. En voor de Office UI Fabric zijn die er ook. En ik ben begonnen met React. Die was ook als eerste echt klaar. Daar zijn uiteindelijk de dynamische componenten die zijn terechtgekomen in een React component. En samen met wat core styling die erin zit, maar die kun je ook uit core halen, kun je in je React je Office UI Fabric componenten gebruiken. Dus dan kun je heel makkelijk bijvoorbeeld zo'n dialog op je canvas zetten. Dus daar heb je geen HTML skelet meer voor nodig, dat is gewoon één component. Die is er ook voor Angular inmiddels. Daar gaat het dan om directives. Maar dat is community driven, dat initiatief. Dus dat zijn mensen die los van deze repo dat uiteindelijk aan het maken zijn. Wat me wel opvalt is dat Microsoft tegenwoordig vrij snel dat soort initiatieven overhevelt naar hun eigen documentatie. Dus als je op devfora kijkt van Microsoft of op MSDN, dan staat er ook gewoon een link naar de club die deze Angular directives maakt. Dus dat betekent, mijn gevoel zegt dan dat Microsoft dat in ieder geval niet zelf gaat doen. Zegt niks over de kwaliteit natuurlijk van die directives. Het is wel, ze proberen dat wel bij elkaar te brengen voor ons ontwikkelaars, dat we het makkelijk kunnen vinden. En Microsoft heeft ook eigen iOS components. Bijvoorbeeld de SharePoint client voor iOS is bijvoorbeeld gemaakt met Office UI Fabric. Dus dat hebben ze ook gedaan. Dus dat is op zich wel interessant. Ja, ik kan er een demo van laten zien, maar hij zit ook in onze app. Dus dat kunnen we beter daar laten zien omwille van de tijd. Jan.
Omwille van de tijd inderdaad, we gaan er vrij hard doorheen. Onze app, nog eventjes heel snel wat we willen laten zien. Wat belangrijk is om hierin op te merken, is wat er niet in zit. Geen feature framework, geen C-sharp, geen Visual Studio. We zien dat we redelijk onze oude vertrouwde stack aan het verlaten. Sommigen zullen daar heel blij mee zijn, vooral de nieuwe ontwikkelaars. Anderen zijn er wat verdrietiger over. Even kijken. Onze app, het nieuwe SharePoint framework. Wie heeft er al gespeeld met het nieuwe SharePoint framework? Eentje, twee. Ja. Denk WebParts on steroids. Het zijn, voor een gedeelte is de ervaring herkenbaar. Ik heb hier de WebPart al naar SharePoint gepusht. Onze donderdagmiddagbol is natuurlijk altijd op Thursday. Nou, merk op dat de WebPart properties die ik hier aanpas, die worden direct aan de linkerkant in het scherm bijgewerkt. Dit is live rendering. Ik vind eentje vind ik een beetje. In het gebruik zijn dit de klassieke WebPart properties. Die kunnen wij later ook uitvragen en dingen mee gaan doen. En ze worden gebruikt in de rendering links. Die rendering links is helemaal basis van React. React is een keuze in deze. Microsoft pusht je wel vrij hard die kant op. Maar dat blijft een keuze. Wat er verder onder zit met TypeScript en dergelijke, dat is wel een redelijk vaste technologiekeuze. Op het moment dat je hier in het SharePoint framework gaat zitten. Nou. Duik ik heel eventjes de code in. En dat is een andere belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden. Een hele belangrijke wijziging zelfs ten opzichte van het verleden. Dit lijkt op Visual Studio, is het niet. Dit is Visual Studio Code, dus de gratis open versie ervan. Dit is Visual Studio, heel erg licht. Het is een tekstverwerker, we hebben IntelliSense. Maar eigenlijk veel meer dan dat doen we er niet mee. Git integratie, wat een klein beetje handig is. Dat betekent dat het logica van het packagen, het deployen, het hele onderhouden van onze, de rest van onze toolstack, zit ergens anders. In dit geval zit er Gulp achter, voor de ontwikkelaars die daar al wel eens wat mee gedaan hebben. Wat verantwoordelijk is voor het packagen van onze applicatie en het deployen ervan. Nou, hier naar kijken, dat is eigenlijk het component wat we net op het scherm zagen, ons webpart. Bovenin, en daarmee beginnen, dit is allemaal TypeScript, zien we wat we importeren. Ja. Heel even als jullie aandacht naar wil roepen, is in ieder geval dat we deze doen. De Office UI Fabric React. Waar we hebben een aantal componenten, Jury noemde ze net, van importeren. Onze buttons, onze button types. Dat is hetgene wat ervoor zorgt dat ons spul er mooi uitziet. Nou, hoe zie je dat? Dus dit. Ik zie hier bijvoorbeeld deze drie knopjes bovenin. Close event, share event en info. Ziet er allemaal prachtig Office UI gestyled uit. Als we uiteindelijk terugkijken in onze code, hoe dat gemaakt is, dan stelt dat eigenlijk helemaal niet zoveel voor. We hebben hier onze rendering van het item. Lijkt HTML. Lijkt echt heel erg veel op HTML. Maar zie, dit is JavaScript. Er wordt, vanuit onze rendering wordt er een object gereturnd. Eigenlijk gewoon een blok JavaScript is. Er staan ook geen quotejes omheen om er een string van te maken. Dus dat is het ook echt niet. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld dat we niet een class geven aan de bovenste div, maar een class name. Want class is gereserveerd keyword in JavaScript. Herkennen we het aan. Maar voor all intents and purposes, stel je het aan het tikken bent, is het net een HTML templateje wat je aan het maken bent. Tot we bij onze dialog komen, die kennen we net nog vanuit onze imports. En dat is het stuk waar we onze Office UI Fabric component voor het eerst tegenkomen. En die komen beschikbaar omdat we die geïmporteerd hebben. De exacte techniek uitgaan niet. Hier hebben we onze command bar. Normaal gesproken zou je dat eruit trekken natuurlijk. Dat je in ieder geval die items die je erin laat zien niet hier allemaal in line neerzet. Maar voor de makkelijkheid van het voorbeeldje hebben we hem hier ertussen gezet. Nou, komen we op het eerste stukje wat interacteert met de rest van de wereld. We hebben ons webpartje open. We willen aangeven of we wel of niet kunnen komen op de Domibo. Uiteraard, ik ben er graag bij. Dus ik zeg ja. En onze app zegt dankjewel. Nou, wat is hier nu op de achtergrond gebeurd? We hebben een SharePoint lijstje. Dit is hetzelfde site als waar het webpart in gehost is. Waarin staat wie er wel of niet bij zal zijn. Hey, Jan Steenbeek is erbij. Dat komt goed uit. Dat heb ik net aangeklikt. Op het moment te gaan kijken naar terug naar de code. Hoe dat gebeurd is. Dat is deze. Hier een functie voor het afhandelen van de klik uiteindelijk. Voor het afhandelen van de klik van ik kom wel of niet. Er zitten een aantal dingetjes in. Eerst wat interessant is dat we naar SharePoint gaan. We bouwen een HTTP-requestje om de titel van de huidige gebruiker op te halen. Dat is natuurlijk handig. Ik ben Jan Steenbeek, ik ben ingelogd op SharePoint. SharePoint weet wie ik ben, hoe ik heet. Dus dat kunnen we mooi aan SharePoint terugvragen. En dat doen we middels de HTTP-client. Nou, HTTP-client krijgen wij gratis mee op het moment dat we SharePoint framework gebruiken. Dus we kunnen zonder verder heel veel moeite kunnen we met SharePoint praten en dit soort spulletjes daaruit halen. Nou, we hebben twee gesprekjes met SharePoint. Eerst om eventjes te vragen hoe ik eigenlijk heet. En daarna bouwen we een post-objectje om te vertellen dat die huidige user inderdaad wel of niet zal komen. En dan posten we terug met het bericht naar de lijst. En op dat moment hebben wij in de SharePoint-lijst een itemje erbij om te vertellen dat Jan Steenbeek wel aanwezig zal zijn. Geef ik de demo over aan Jury. In de kruis even willen hebben.
Yes. Oké, nou ja, dan hebben we dus in ieder geval de deelnemer geregistreerd. Er komt natuurlijk een bepaald moment dat we als organisator van deze donderdagmiddagborrel uiteindelijk het event willen sluiten. En dan gaan we natuurlijk die bestelling doen voor die bitterballen en voor dat bier. Daar hebben we een close event voor bedacht. En ook dat zit hier als button. Dit komt uit de command bar. En ook hier zit natuurlijk een stuk logica achter. Als we dan eventjes gaan kijken naar de code die daarbij hoort, dan doe ik het ook even zo. Nou, dan komen we hier uiteindelijk ook in die close dialog terecht. En ook hier zie je dat we eventjes naar die lijst, de SharePoint-lijst toe moeten gaan. Dat moeten we wel, want we willen graag weten natuurlijk hoeveel deelnemers er zijn. Nou, dat is die call die daar bovenin zit. Dus hier haal ik het aantal, doe ik een count. Uiteraard doe ik even een count op alle will attend. Dan weet ik in ieder geval wie wel komen. Ja, dan moet ik toch een keer naar mijn fantastische Beerculator toe, want ik zal toch uiteindelijk een berekening willen gaan doen. Nou, dat laat ik aan dat line of business system over, in ieder geval onze data backend die op Azure draait. En ik geef wat properties mee. De webpart properties bepalen hoeveel ik per persoon bestel en de count die komt natuurlijk uit het aantal will attend list items dat ik heb opgehaald. Ja, dan zal ik toch iets van een taak moeten gaan opbouwen. Nee, het is hier een klein beetje inline. Dit kun je natuurlijk allemaal veel mooier maken door moment.js naar binnen te halen en vervolgens de daytime netjes te gaan berekenen. Wij hebben dit hardcoded naar goed demo gebruik. Dit is de body die je nodig hebt om in de Office 365 API een task aan te maken. En dan bedoel ik zo'n klassieke task. Dus die gebruiken we hiervoor. Maar wat wel belangrijk is dat we ook iets van een authentication context nodig hebben. Ja, en dit stukje dat is ADAL.js. Wij zitten hier op V2 en ADAL.js was V1, dus wij hebben een klein beetje een fork moeten doen en een patch moeten doen op ADAL om dat werkend te maken. Maar we wilden wel heel graag V2, omdat we dan ook gebruik konden maken van implicit permissions, de implicit OAuth flow. Dus wij konden op het moment dat je inlogt, kunnen wij het verzoek doen om toestemming te krijgen tot het schrijven van je taken. En anders moet je dat in Azure gaan doen en dan moet je een applicatie in directory gaan zetten en dan moet je die task gaan toekennen. Wij doen dat on the fly. Vonden we mooier, alleen ADAL.js is nog niet klaar. Dus je moet of met de hand heel die authentication flow gaan nabouwen of je moet hem een klein beetje aanpassen. Als mensen daar info over willen hebben, kunnen ze altijd bij ons terecht. Ja, en uiteindelijk maken we dan die taak aanmaken. Wij gebruiken daar die Office 365 API voor. Dat is die /beta/me/tasks. Nou, het is beta, maar het gaat er echt binnenkort uit, heb ik het vermoeden. Maar dus het zal waarschijnlijk nooit een productiestatus krijgen. En hier geven we... We gebruiken niet net zoals je in Angular gewend bent een interceptor. Hier gebruiken we gewoon met de hand eventjes de authentication header. Dus dat is vandaar dat we de bearer token hier toevoegen aan de call. Nou, hoe ziet dat eruit? Ja, verder niet spannend. Ook deze dialoog komt natuurlijk uit de Office UI Fabric. Nou, het ziet er heel office-achtig uit, dus wat dat gaat, gaat het blijkbaar allemaal goed. Ja, en als we hem dan uiteindelijk sluiten, dan... inmiddels heeft hij achter de schermen ingelogd en als het goed is, dan... moeten wij ergens een taak hebben die ook uiteindelijk de bestelling doet? Als alles een beetje goed gegaan is. Helemaal niet. Dat zal je altijd zien. Pray to the demo gods.
Close nog eens.
Kijk. Naar goed gebruik doen we dat nog een keer. Oh, oké. Okay. Nou ja, misschien was ik te snel. Hij is er inmiddels. Het gaat natuurlijk over meerdere schijven, dus ik post echt naar een andere API. Nou, uiteindelijk zien we hier dat het niet heel druk wordt. Nou ja.
Helaas.
Dus dat is even jammer. Wij zitten in de laatste seconden. Hier waren we al doorheen. Nou ja, er zijn natuurlijk, we zijn de eerste vandaag, dus er zijn sessies vandaag die hierop aansluiten, kan niet anders. Ja, ik heb er een lijstje gepakt. Er zitten er een paar bij die erg interessant zijn natuurlijk. De deep dive is interessant als je natuurlijk aan de SharePoint kant zit. En voor de rest zit er Angular 2, nou, dat is natuurlijk ook TypeScript, dat lijkt op wat we in React ook zien. Dus dat is altijd interessant. Angular 1 en 2 lijken ook niet op elkaar, dus daar zul je ook een aardige paradigm shift vinden. Connected Azure Apps en de do's en don'ts. Dus we hebben ze er eventjes opgezet. Takeaway. En dan komen we best aardig uit. Nou ja, dit waren de drie belangrijkste punten. Team skills. Dat is toch echt wel heel belangrijk. Anders zit je met C-sharpers die je moet ombouwen tot JavaScripters. Dat lukt op zich wel. Maar zonder de JavaScript hero gaat je dat zeker niet lukken. Want die mensen die verdrinken echt nog in die ramp-up voor die nieuwe technologieën. Toevoegen van de JavaScript superhero. Die gaat zich terugbetalen. Zeker in wat grotere teams. Ja, en omarm de verandering. Wees niet bang voor beta-technologie, want dat zal voorlopig in ons vakgebied wel key zijn. Q&A, Expert Lounge, dus daar zijn wij te vinden. En deze hele repo die gaat public. Wij zijn geen GitHubers, wij zijn Bitbucketers. Dus die vind je daar. Zoek hem op Domino.
Hij staat nu al public.
Hij staat nu al public, dus daar vind je in ieder geval alle code van de app. Dank jullie wel.
Dank.